Je mag je Bijbels openen, Efeze hoofdstuk 5, vers 18. En misschien een wat ongebruikelijke, ik hoop dat u allemaal het preekschema heeft, het is wat ongebruikelijk om daar, om hierbij stil te staan, denk ik. Maar het heeft mij wat uitgedaagd, dus laten we het lezen met elkaar en dan een moment van gebed. En dan wil ik jullie meenemen wat de Heer is zijn woord hier over. Zegt. En we zitten hier eigenlijk gewoon één vers die ik er even uitpak. Ik kan de context ook wel lezen, maar ik hou het even bij dit ene vers. Waar Paulus eigenlijk twee opdrachten geeft. Het een is negatief, het is een verbod. En het ander is een gebod om te doen. En hij zegt heel kort, word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is. Maar word vervuld met de geest. Het is een hele korte tekst. Ik denk dat ik hier meerdere weken bij stilsta, omdat hier veel in zit. Zullen we een moment bidden en dan vragen of de Heer het wil leiden. Vader, als we zo voor u komen, dan dank u voor de voordienst. Wat is het heerlijk om met elkaar collectief de stemmen te mogen verheffen tot onze Heer en Heiland Jezus Christus. Om gezamenlijk tot u te mogen bidden, tot u te mogen komen. Heer, de afgelopen weken waren we minder verenigd, collectief. Heer, en dan is het gewoon heerlijk om weer als gemeente samen te komen. En mogen dan ook zo rondom uw woord komen. Als het ware, zoals we straks ook zongen, aan uw voeten, Heer Jezus. Om te luisteren naar u, naar uw woord, wat u te zeggen heeft tot ons door uw woord. Niet meer dan dat, Heer, maar ook niet minder. Spreek tot in ieder van ons hart, opdat wij inderdaad uw stem mogen verstaan en weten wat uw wil is. Want dat is hetgeen wat hiervoor stond. In Efeze 5, vers 17, Vader. Dat wij de wil van God mogen verstaan. Heren, dan vraag ik zo dat u het leidt. Voor de glorie van uzelf, voor wie anders, Heer? Niet voor ons, Heer, niet voor onze glorie, niet voor mijn welbespraaktheid. Heer, ik ben maar een instrument en zo wil ik dat dan ook bij u brengen. Mogen de woorden die ik spreek u welgevallig zijn en mogen de overleggingen van onze harten u welgevallig zijn. In Jezus' naam. Amen. Ik zei het net al, eigenlijk is het eerste een verbod in dit vers, iets wat we niet mogen doen. En het tweede is een gebod, een opdracht. En allebei zijn ze belangrijk, maar het is een wat vreemde combinatie. Is het niet, als je gaat kijken, is het een wat vreemd contrast wat Paulus hier voor ons neerzet. Een contrast tussen niet dronken worden als het ware, niet onder invloed van wijn te zijn, wat hij hier de term gebruikt. Want daarin is losbandigheid. Tegenover het vervuld zijn van de Heilige Geest, waar het woord vervuld inderdaad ook een imperatief is, een opdracht, een gebod. In de aanloop naar dit vers had ik mij persoonlijk meer voorbereid op het laatste deel. De vervulling van de Heilige Geest, iets wat heel praktisch is voor ons leven. En ik was bijna geneigd om daar over het eerste deel kort heen te springen als een introductie om te landen in het andere gedeelte. Totdat ik hier wat langer bij stil ging staan en dacht, ja maar wacht even, als hier een verbod ligt, die is net zo belangrijk als het gebod. Ik ben niet om te bepalen wat belangrijker is en wat niet. En zo ben ik er dus inderdaad ook langer, wil ik wat langer stilstaan. Om niet direct naar het tweede gedeelte te gaan, waar we de opdracht hebben wat we wel moeten doen. Maar ook eens gewoon eens goed luisteren wat we niet mogen. En dit is dus eigenlijk het verbod. En ik zou daar 5 minuten over klaar en gereed kunnen zijn, waar het niet dat Gods woord daar meer over te vertellen heeft. Dronkenschap is verboden. Ik denk dat iedereen dat wel begrijpt. Voor degene die een beetje zijn Bijbel leest, gelezen heeft, enigszins zijn theologie over het praktisch christelijk leven heeft uitgewerkt, is het geen verrassing om te lezen dat dronkenschap door God verboden wordt. Dit is een zeer helder, duidelijk bekendgemaakte wil van God. Dit valt niet in een grijs gebied waar we nog eens kunnen nadenken over wel, zou het nu wel of niet mogen, hier mogen we nog onderscheid maken. Dronkenschap is zwart-wit. Dit is bekend, gemaakt door God, overduidelijk. Maar, begrijp wat de wil van de Heer is, staat er in 17, en word niet dronken van wijn. Dit is iets wat God haat. Dit is niet iets wat God lichtzinnig opneemt. Ga u maar eens mee naar Korinthe, 1 Korinthe hoofdstuk 6 vers 10. Dit is wat God enorm haat en hij verbindt daar ook de meest, ik zou bijna zeggen, extreme, de ultieme bewoording beschrijft God het uiteinde hiervan. En we kennen deze opsomming, we vinden dat zo ook nog terug in Galaten 5, 21. Maar in Korinthe hoofdstuk 6 vers 10, en ik pak even de NBG, daar staat dus dronkaards, lasteraars en of oplichters zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Heel kort gezegd, dronkaards zullen het koninkrijk van God niet beërven. Zie, dat maakt ook dat als de Heer inderdaad ook zegt van dit is een verbod, dan verbindt God daar ook nog eens een enorme waarschuwing aan vast. Zegt, en ook nog eens een keer een conclusie aan vast. Hij zegt van iemand die een levensstijl heeft als een dronkaard zal het koninkrijk niet beërven. Galaten 5:21 omschrijft hij het ook nog als volgt. Dronkenschap staat daar. Dronkenschap. En dan worden er ook nog aan verbonden brasserijen en dergelijke. Waarvoor ik u waarschuw zoals ik u gewaarschuwd heb, zegt hij. Hij is persoonlijk in Galaten geweest in dat gebied. Dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Dat zijn ferme waarschuwingen. Dat is ook de reden waarom ik hier voor mezelf gewoon ook eens wat langer bij stil ben gaan staan. Om de waarschuwing die God geeft in zijn woord, nog weer eens goed door ons door te laten dringen. Inderdaad niet zo vanaf 5:18 naar het tweede gedeelte van dat vers te gaan en vervuld te worden door de Heilige Geest. Maar gewoon eens te luisteren, zeggen wij, zijn we nog onder de indruk van de waarschuwingen die God hier ook geeft? Begrijpen wij zijn bewoording hier? En laten we dat nog in onze harten doorzinken. Dat dronkaards het koninkrijk niet zullen beërven. Mensen die een gedrag en een levensstijl hebben als een dronkaard, zullen niet binnenkomen in Gods koninkrijk. Dat zijn straffe woorden. Dat is wat God haat. God haat een dergelijke levensstijl. Iemand die onder invloed is van alcohol, zit eigenlijk in het tegenovergestelde speelveld als waar God zijn zegen geeft. Dronkaards zullen dat niet beërven. Weet je, wij zijn op weg naar een eeuwigheid met God. Maar de waarschuwing geldt ook voor ons. Dronkaards zullen het niet beërven. En gewoon voor onszelf om dat weer eens helder voor ogen te krijgen. Dronkenschap is verboden. En wordt verboden door God. Het is geen grijs gebied. Het is zwart-wit. Maar we zien ook dat dronkenschap ook een vloek is voor de mens. Ga nu maar eens mee naar de Spreuken. En ik ga zo wat door de Bijbel heen om wat verschillende facetten naar voren te halen van dronkenschap. Om uiteindelijk inderdaad een wat conclusie te geven. En naar ik aanneem zullen we hier volgende week ook nog een keer bij terugkomen. Want er is meer over te vertellen dan wat ik vandaag kon vertellen. Gods woord is hier heel rijkelijk over. Dronkenschap is een vloek voor de mens. Weet u dat het eigenlijk fascinerend is? Als je zo de geschiedenis van de Bijbel bekijkt, heb je 2000 jaar voor de zondvloed. Zo globaal, zo dat berekenen, pakken we daar 2000 jaar voor. We hebben 2000 jaar globaal van de zondvloed tot aan de komst van de Heer Jezus Christus. En we zitten nu in 2017, we hebben er 2000 na. Dan proeft u al dat wij geloven hier in een jonge aarde. Maar in de eerste 2000 jaar wordt er niets gezegd over dronkenschap, over wijn in de Bijbel. De eerste persoon die we tegenkomen is Noach. Noach die voordat hij de boot instapt door God genoemd werd, de meest rechtvaardige man op aarde. En wat is het eerste wat we zien als die, nou het eerste wil ik niet zeggen, het is een altaarbouwer, maar is dankbaar voor de Heer, maar wat staat er dan? Hij wordt landbouwer, hij plant een wijngaard en hij wordt dronken. De meest rechtvaardige man op aarde die op dat moment na de zondvloed dronken wordt, onder invloed van alcohol. Kan ik ook bijzeggen dat sommigen inderdaad ook denken van dat er voor de zondvloed er iets anders gaande was wat fermentatie betreft dan na de zondvloed zou kunnen. We hebben daar geen bewijzen van. Dat eigenlijk het wijnmaakproces pas inderdaad na de zondvloed kon. Zou best kunnen, geen idee. Maar het is op zijn minst fascinerend om dat zo te lezen. 2000 jaar niks en daar is de meest rechtvaardige man. En de eerste negatieve daad van hem is dat hij inderdaad dronken ligt. En zijn zoon, die daar ook nog eens de spot mee drijft. En waar zijn twee andere zoons hem bedekken. Dronkenschap is daarmee een vloek voor de mens geworden. Lees er maar eens mee in Spreuken 23 vers 21. Want een dronkaard en wie zich te buiten gaat, zal arm worden. En een roes doet verscheurde klederen dragen. En dit zijn zo die spreuken die inderdaad naar de praktische zaak van het leven gaan. En inderdaad ook heel eenvoudig beschrijven. Een dronkaard, iemand die veel wijn drinkt, iemand die veel of die alcohol nuttigt in grote proporties. Een levensstijl op nahoudt, dat zal armoede brengen. Zullen arm worden. Wie zijn roes heeft, wie daarin in regelmatig terugkeert, wandelt uiteindelijk in lompen. Hij heeft geen geld meer. Al zijn geld gaat op aan drank. En dat zie je ook al in dit verse stuk van het verslavend effect. Ja. Dan zien we ook dat de Bijbel daar ook over spreekt. Over het verslavend effect. Maar ook vooral de uitkomst daarvan, het negatieve. Wat hier gezegd wordt is dat iemand die in de macht, in de greep is van alcohol, zal verarmen. Die ligt er onder een vloek, die zal geen zegen ontvangen. Nou ja, we zijn allemaal opgegroeid in verschillende gezinnen. Als ik daar naar mijn gezin kijk, bij ons had alcohol een hele eenvoudige plaats in het gezin waar ik in opgegroeid ben. Er was altijd wel alcohol in huis, er was wel bier in huis, er waren wel gewoon een wat sterkere drank die men in die tijd nog dronk, die men nu niet zoveel meer van hoort. Die waren in huis en Voor ons was dat thuis een eenvoudig iets waar je af en toe eens een zip of een slok kon krijgen van je vaders bier, pint, hoe je het ook maar noemt. Dat had een hele eenvoudige plaats bij ons in het gezin. Maar ik denk dat we allemaal wel eens de getuigenissen gehoord hebben. Misschien zijn er hier wel in ons midden die opgegroeid zijn in een gezin waar inderdaad het alcohol en dronkenschap domineerde. Maar een van de vaders of een van de moeders, maar vaak was het de vader, soms ook de moeder, als ik dat wel gehoord heb, die daarin opgegroeid is in een gezin wat gedomineerd is door dronkenschap, alcohol, weet hoeveel ellende daar achter weg komt. Het brengt nooit iets goeds. Nooit. Dronkenschap is letterlijk een vloek. Het brengt altijd ach en wee. Gaat u maar eens even mee naar vers 29 van dezelfde spreuk. Het brengt altijd ach en wee. En dat de schrijver gaat ermee verder in dezelfde spreuk. In 21 sprak hij over die dronkaards die zich te buiten gaan. En dan in 29 van hetzelfde de spreuk zegt hij: bij wie is ach? Bij wie is wee? Bij wie is geruzie? Bij wie is geklaag? En die eerste termen, dat zijn uitingen van treur, van droefenis, van ellende. Van, oh wee mij, waar ben ik in beland? Ach, is het zuchten en de klaagzang over het leven, de miserie waar je in beland bent. Als we dan verder lezen, dan zien we ook bij wie is ach, en we gaan er straks nog even mee verder. Bij wie is dit allemaal? Bij wie zijn wonden zonder oorzaak? Om nog even vers 29 verder te lezen. Bij wie wazige ogen? Vers 30. Bij hen die lang doorgaan bij de wijn. Bij hen die komen om gemengde drank te proeven. Zie, dit is het grote. De grote waarschuwing die hierin is: dronkenschap brengt altijd vloek, brengt altijd ellende, brengt altijd miserie. Het brengt altijd narigheid. Het brengt nooit zegen. Ik ga, dat zult u ook proeven in mijn studie, zal ik ook niet zo snel gaan, of in de prediking, zal ik niet zo snel gaan naar, en ik hoef niet eens te gaan naar onderzoeken, naar wetenschap, buiten de Bijbel. De Bijbel spreekt hier rijkelijk over. We hebben materiaal genoeg. En als je dit zo al ziet, dan zie je hoe de Bijbel eigenlijk in het leven staat. Hoe het geschreven is naar mensen die gewoon hier op aarde leven zoals u en ik. En wat we om ons heen zien. En de schrijver Salomo had het, als hij dit geschreven heeft, ik weet het niet, hij heeft niet alle spreuken geschreven. Heeft hij dit aan zijn lijve ondervonden. Ja, als we de prediker mogen geloven dat hij zich overgegeven heeft aan alles. Maar zijn verstand nog net behield. Het brengt altijd narigheid, ellende. Er is nooit geen zegen. Spreuken 20, een paar bladzijden terug, gewoon het eerste vers. Laat ook zo zien wat het is. In de spreuken is altijd wijsheid en dwaasheid tegenover elkaar. In de meeste facetten. Ja. Maar de wijn is een spotter, staat daar. De drank een luidruchtige. Ieder die zich daaraan overgeeft, is onwijs. Is onwijs. En iemand die niet wijs is en niet wijs wandelt, ondervindt geen zegen in zijn leven, ondervindt de miserie. Elke zonde heeft dat in zich. Het brengt ellende en het brengt miserie. Er zijn getuigenissen te over. Over wat voor ellende en miserie en vloek alcohol in gezinnen gebracht heeft. Want alcohol of dronkenschap verwart namelijk de mensen. U mag weer terug naar Spreuken 23 gaan. Zie, de Bijbel is heel duidelijk dat wie onder invloed van alcohol is, kan niet meer sober denken, kan niet meer helder redeneren. Alcohol heeft een onvoorstelbare invloed op onze hersens. We kunnen dat wetenschappelijk vandaag inderdaad beredeneren en uitleggen. De Bijbel omschrijft het gewoon als een feit. De denkcapaciteiten worden grondig ontwricht. Vreemde dingen gaan we zien. Gezichtsveld is niet meer betrouwbaar. We gaan verward spreken. We gaan ons volslagen vreemd gedragen. We gaan trager reageren. Reactievermogen gaat weg. We kunnen niet meer op een lijntje wandelen. We gaan waggelen. Sterker nog, iemand die dronken is, krijgt een heel andere persoonlijkheid. We kunnen beter zeggen, er komt uit wat erin zit. Blijf even bij Spreuken 23. Ik begin nog even weer bij 29. En ik lees even door wat we net ook gehad hebben. Bij wie is ach? Bij wie is wee? Bij wie is geruzie? Bij wie is geklaagd? Bij wie zijn wonden zonder oorzaak? En bij wie wazige ogen? Oh, wie zou dat nou zijn? Raad het eens. Bij hen die lang doorgaan bij de wijn. Bij hen die komen om gemengde drank te proeven. Uiteindelijk bijt hij als een slang. En spuwt hij gif als een adder. Zie, de wijn mag er nog zo mooi uitzien. Het mag nog zo goed smaken. Het mag er nog zo sprankelend uitzien en uitnodigend. Uiteindelijk is het gif. En wat staat er dan in 33? En ik lees hier even de HSV. Dan zult u het wel horen waarom ook. Dan zullen uw ogen vreemde dingen zien. Of dan zien uw ogen vreemde dingen. En uw hart spreekt wartaal. Bij de HSV staat geloof ik in het eerste stuk. Dan zien uw ogen vreemde vrouwen. Ja? Het gaat niet zozeer over die vrouwen die ze daar zien. Maar over de vreemde dingen. En een van die dingen is inderdaad vrouwen. Het is niet verkeerd vertaald. Maar in de parallel wat eronder staat. Dat je hart wartaal spreekt, is het eerder gaat het over het zicht en over spraak. Ja, dat is wat de schrijver daar eigenlijk, wat de spreuk daar bedoelt. Niet zozeer het object, de vreemde vrouwen waar het heen gaat. Het is wel een uitkomst daarvan. Het gezicht wordt verdoezeld. Het wordt minder helder. Het wordt niet meer helder. Een wartaal wordt uitgekraamd. Eigenlijk is het zo dat bij iemand die dronken is, zijn hele centrum waar hij uit leeft, zijn hart en wat eigenlijk zich uit in het lichaam, zich niet meer kan uiten op een wijze dat juist en correct is. Het controlecentrum van de mens is verward. De hersens die normaal het lichaam de sturing geven, kunnen het lichaam niet meer sturen. Weet u wat Hosea hierover zegt? Hoererij, wijn en nieuwe wijn nemen het hart in beslag. Wat mooi als je dat leest. Dat inderdaad het hart in beslag genomen wordt door wijn. Dat eigenlijk, dat er niks meer eigenlijk normaals uit kan komen. Heel het normale denken is verstoord. Dronkenschap, wat ik hier al zei, verward de mens, zijn denken, zijn handelen, zijn wezen, zijn spreken. Gezond verstand wordt overmeesterd door dronkenschap. Wijsheid in de, oh nee, sorry, drank in de man, wijsheid. De mens heeft het gezien, ervaren en een eigen spreuk gebruikt. Bent u nog in Spreuken? Mag u eens gaan naar Spreuken 31. Daar staat een fascinerende tegenstelling. En dan zien we ook dat bedwelmende effect. Het effect dat alcohol dingen uitschakelt in ons leven, die essentieel zijn en noodzakelijk. Maar de spreuk schrijft hier zo realistisch over, dat het een omschrijving geeft. Nou, laten we het eerst maar eens lezen. Dit is een van die versen waar je inderdaad van zegt, oké, geef sterke drank aan wie dreigt om te komen. En wijn aan hen die bitter bedroefd van ziel zijn. Laat hem drinken en zijn armoede vergeten. En niet langer aan zijn moeite, denken. Het wordt hier negatief gezegd, maar we zien hier inderdaad die effecten die alcohol heeft. En wat de schrijver hier zegt in een negatieve zin, de goddelozen, dus zij die geen hoop hebben. Ach, geef die het maar, zodat zij uit de realiteit van het leven eigenlijk zijn. Want dat is wat er gebeurt. Ze denken niet meer reëel, ze vergeten de armoede, ze vergeten de miserie, ze vergeten waar ze in zitten. Want dit zien we in alle films, hè? Overal waar maar ergens ellende en miserie is in een film, dan lopen ze naar zo'n ding, trekken er zo'n kurk uit, gloek, 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 ze nemen twee slokken. Het is meestal nog wel een donkere kleur, sterk, het zit niet in een grote fles. Het staat altijd zo'n bodempje en dan hebben ze nog een double. Dat is double trouble. Om maar te vergeten waar ze in zaten. Dat is precies wat hier staat. Geef drink, sterke drank aan wie dreigt om te komen. Mensen die in de miserie zitten, die goddeloos zijn, die niet weten, die geen hoop hebben, zou je kunnen zeggen, die radeloos zijn, die geen enkel doel vinden in dit bestaan, die volledig bedroefd zijn van ziel. Wat zegt hij? Oh, geef die maar sterke drank, dan vergeten ze het. Dat is precies waar ik hierover sprak. Dat drank inderdaad de mens compleet van binnen verward. De Bijbel die bevestigt dat en hij zegt het hier nog steeds in een negatief daglicht. Dronkenschap wordt heel negatief omschreven in Gods woord. Maar specifiek wordt het ook negatief omschreven bij leiders. Leiders, doorheen de Bijbel is er een constante dat dronkenschap en leiderschap horen niet bij elkaar. Maar zelfs voor leiders is er een hogere standaard neergelegd, of een standaard die inderdaad scherper is. Dat is feitelijk waar we allemaal naar kunnen streven en naar moeten streven. De leiders hebben een grote verantwoordelijkheid. U mag wel even gaan naar Jesaja 28 als u even mee wil lezen. Zo. Ze krijgen een strikter oordeel. Ze hebben een grotere verantwoordelijkheid. En dit is wat God ook zo duidelijk neerzet. En we vinden dat in het Oude Testament, in Jesaja 28 al. Jesaja leeft in de tijd dat Israël inderdaad, dat is voor de ballingschap. Dus eigenlijk kun je zeggen van dit is de meest ellendige periode in de tijd van Israël. Waar iedereen weer deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dit is Richteren deel 2. Ja, het begon met ellende en Richteren, er kwamen koningen, er kwamen profeten, er kwam een koning David en het ging op de hoogtepunt was het in Davids rijk. met een tempel. Met de tabernakel op dat moment nog, maar het verlangen om een tempel te hebben. En alles was geordend. Er was een geestelijk leiderschap. David viel in zonde. Hij had te veel vrouwen. Salomo ging dan nog verder en het ging bergafwaarts. We staan eigenlijk in Jesaja op het slechtste punt dat Israël was. Een reden van ballingschap. Wat lezen we hier dan in 28:1? Wee de trotse kroon van de dronkaards van Efraïm. En Efraïm wordt hier voorgesteld als het noordelijk rijk. Het rijk was al gesplitst, zuid en noord, noordelijk stammenrijk, de 10 stammenrijk bedoel ik. In het noorden, die wordt hier ook gezien als een trotse kroon. Als een verwelkende bloem, een schitterend sieraad op het hoofd van een vruchtbare vallei. Ja, het noorden met zijn bergen en zijn hellingen wat vruchtbaar was. En God had ook gezegd, als je gehoorzaam bent, dan zal ik regen geven. Vroege regen, late regen. Je zal noorden misoogst hebben, dat zal je welvarend gaan. Maar wat ligt hier, wat staat er dan in het laatste stukje in vers 1? Van hen die geveld zijn door de wijn. De Efraïm is geveld door de wijn. Dit is het gewone volk. Het gewone volk is geveld door de wijn. Dan gaat de Heer verder, vers 2 en 3. En dan laat hij eigenlijk zien dat hij dus eigenlijk een volk zendt om Israël te tuchtigen. Zie, de Heer heeft iemand die sterk en machtig is als een hagelstorm, een storm van verderf, zoals een vloed van geweldige, alles wegspoelende wateren, werpt hij ze hardhandig ter aarde. Met voeten zal vertreed worden de trotse kroon van de dronkaards van Efraïm. Dit is Assyrië, dat noordelijke koninkrijk, wat gaat komen om de 10 stammen in ballingschap weg te voeren. Zegt, die dronkaards worden weggevoerd door een machtige storm die ze over... Eigenlijk overmand. Waarom? Ze zijn dronken. Ze zijn niet bij hun zinnen. Ze weten niet wat hen overkomt. Maar dan gaat hij verder in vers 7 en 8. Dat het volk zo is, komt omdat de priesters en de profeten zo zijn. Vers 7 en 8. Ook deze hier zwalken van wijn. Dwalen rond door sterke drank. Priester en profeet zwalken door sterke drank. Ze zijn opgeslokt door de wijn. Ze dwalen rond door de sterke drank. Ze zwalken bij de uitlegging van het visioen. Ze struikelen tijdens hun gerechtelijke uitspraak. Ja, tafels. Ja, alle tafels zitten vol met walgelijk braaksel. Geen plek is schoon. Dit is wat de Heer sprak over de priesters en zijn profeten. Maar we mogen nog afvragen of het nog zijn profeten waren. En als je vers 7 ziet, het is een opsomming. Hè? Het zwalkt, het dwaalt, het zwalkt, het dwaalt, het zwalkt, het draalt, het dwaalt. Als de visioenen zijn bij een profeet, wat staat er dan? Ze zwalken bij de uitlegging van een visioen. Ze leggen het compleet verkeerd uit. Het is niet meer recht gesneden. Het wankelt aan alle kanten. En de profeet, daar gaat het tweede gedeelte over. De priester is het laatste gedeelte dan, vers 7. Sorry. Ze struikelen tijdens hun gerechtelijke uitspraak. Dat waren de priesters. Daar kwamen de mensen naartoe om te vragen wat ze moesten doen. En ze wankelen. Waarom wankelen ze? Omdat de leiders van het volk dronken zijn, opgeslokt door de wijn, zwalken van sterke drank. En dan inderdaad vers 8, zo grafisch. Ze zijn zo onder invloed dat hun lichaam alles er alweer uitgegooid heeft. En wel zo erg dat er niet eens meer een schone plek te vinden is. De leiders verzuimen hun taak, overmeesterd door dronkenschap. En het volk... Dan is het ook niet vreemd dat het volk net zo erg is. Hè? Weet u dat de priesters een hele duidelijke opdracht hadden gekregen? Ga dus mee naar Leviticus hoofdstuk 10. Of is het 11? 10. De priesters hadden een hele duidelijke opdracht gekregen hier. Leviticus hoofdstuk 10. Want daar staat namelijk dat, en dat gaan we zo even lezen, dat inderdaad de priester die de tempel inging om de Heer en het volk te dienen, geen druppel alcohol mocht drinken. Er staat niet eens dat hij niet dronken mocht zijn, die mocht helemaal niet drinken. tijdens zijn bezigheden in de tempel voor het volk. En het verhaal is dat hiervoor is net, hebben we die twee zoons van Aaron, Nadab en Abihu. Die twee zonen die vreemd vuur brengen en de Heer doodt hen, weten we dat verhaal nog. En direct daarop volgt deze aanwijzing. Deze aanwijzing voor Aaron. Eigenlijk is het Aaron. De Heere sprak tot Aaron, vers 8 en dan vers 9. Wijn en sterke drank mag u niet drinken. U niet, uw zonen, met u ook niet. Als u de tent van de ontmoeting binnengaat, opdat u niet sterft. En het is een eeuwige, een blijvende verordening. Al uw generaties door. Waarom dan? Wel, zowel om onderscheid te kunnen maken tussen het heilige en het onheilige. Het onreine en het reine. Als om de Israëlieten al de verordeningen te kunnen onderwijzen die de Heer door de dienst van Mozes tot hen gesproken heeft. Dit was de opdracht helemaal aan het begin van de tempeldienst gegeven aan de Levieten die in de tempel moesten drinken. Die in de tempel moesten dienen. Ze mochten geen druppel alcohol drinken als ze binnengingen. Er was niet eens meer zoiets wat we dan in het Nieuwe Testament nog wel vinden, waar we volgende week meer bij terechtkomen. Oudsten mogen niet aan veel wijn verslaafd zijn. Er staat niet een verbod. Dit is een verbod. En waarom? Zodat ze een helder zijn van denken en het heilige niet met het onheilige mengen of het reine met het onreine. En dat ze niet, vers 11, de wet van Mozes, van God door Mozes gegeven, recht kunnen blijven snijden. Dat ze dus helder bij verstand zijn. Geen twijfel, geen uitzondering, nul. Een nul tolerantie. Wat een belangrijk iets, weet je. Als je dit leest, in de versen daarvoor lees je dus dat Nadab en Abihu dat vreemde vuur gebracht hebben en God doodt hen. Mozes gaat spreken en Aaron moet zwijgen. Ze moeten hun dienst blijven doen. En dan vinden we hier inderdaad die eerste vers 8 en de Heere sprak tot Aaron. Dit is de enige keer dat God zich direct tot Aaron, tot de priester richt. Anders spreekt hij tot Mozes. Weet je wat nog? Hier gaat hij direct naar Aaron en zegt, jij en jouw zonen mogen nooit een druppel drinken als ze hier binnenstappen. Het zou kunnen zijn dat dit ook terugrelateert naar Nadab en Abihu, dat zij onder invloed waren. Dat zij dus inderdaad, wat doet alcohol? Maak je stoutmoedig. Maak je niet meer helder van geest en maak je dat je lef krijgt en durf. Maar we zijn toch allemaal priesters? Wij mogen dat toch ook? Best mogelijk. De tekst zegt het niet, maar het is wel fascinerend dat deze opdracht en dit verbod direct komt. Nadat Nadab en Abihu vreemd vuur gebracht hebben. Het was niet alleen voor de priester staat hier zo'n duidelijke verbod. In de spreuken staat ook een enorme aansporing als het gaat over koningen. Ga dus mee naar Spreuken 31. Gewoon om het even te laten zien. Voor de koningen gaf eigenlijk de spreuken zelf de opdracht. We vinden dat niet in de wet van God terug. Daar vinden we dat niet direct terug. Maar het is, hier zien we dan inderdaad zo'n voorval uit de praktijk van het leven. En straks gaan we nog een paar voorvallen zien hoe het voorkomt in het leven. Niet uit de wet. Hier is de wijsheid die hierover spreekt in Spreuken 31. En straks gaan we nog naar de voorbeelden. En hier staat in Spreuken 31, 4, 5. Zo'n heldere vermaning. Het past koningen niet, Lemuel. Het past koningen niet wijn te drinken. Of dat vorst te vragen, waar is er sterke drank? Anders zal hij drinken en vergeten wat verordend is. En de rechtszaak van alle ellendigen verdraaien. Zie dat een koning, zoals hier ook gesproken wordt, oh, het past een koning niet. Als die inderdaad zo in zijn functie recht moet spreken, om dan onder invloed te zijn. Oh, niet eens staat er van dat hij sober moet zijn of redelijk nuchter. Het past niet dat hij wijn drinkt. Het is ook die nul tolerantie. Het past daar niet bij. Vorsten vragen naar drank, oh nee. Dat hoort niet als ze inderdaad zo in hun officiële rechtszaak spreken. Want ze zouden wel eens de verordeningen van God kunnen vergeten en openstaan voor steekpenningen. Nou, wat is ons volgende punt, als u meekijkt in de lijst, dan is het moraal verlaagd. Ze zouden Gods opdrachten kunnen vergeten. Het boek hierna, Prediker, Spreuken, Prediker, papa had ze wel, Spreuken, Prediker, hoofdstuk 10, spreekt het eigenlijk ook zo mooi uit, waar Salomo het zelf nog een keer schrijft, een land zal ten gronde gaan als de leiders feestend door het leven gaan. We hoeven maar in de geschiedenis van de wereld te kijken, de grote wereldrijken te zien, allemaal zijn ze ten onder gegaan op één ding, die er altijd bij was, een feestend leiderschap, dronkenschap. Brasserijen. Wat zegt Prediker hier in vers 16 van hoofdstuk 10? Wee u, land, als uw koning een kind is, onervaren, ongetraind, ongerijpt. Als uw vorsten 's morgens maaltijd houden. Het punt is niet dat ze geen ontbijt mogen, hè? Dat is niet het punt, maar maaltijd houden, daar hoop ik volgende week ook wat meer bij stil te staan. De cultuur een stukje te begrijpen, van waar dit, hoe dit geschreven wordt. Bij een maaltijd was vaak wijn. Als het spreekt over een maaltijd, was altijd wijn bij. Wijn was de normale drank aan de tafel. Maar niet 's ochtends. En dat is wat hier staat. Zij die dus komen met is er al alcohol? Dat is in onze cultuur toch ook gewoon, om 's ochtends vroeg al te beginnen met een pint, zeker als je op verlof bent. Voor sommigen althans. Is dat erg? Dat zeg ik niet, maar hier staat wel dat als dat inderdaad bij de vorsten zo is, is dat niet positief, want er staat wee uw land. Maar dan vers 17. Gelukkig. Is het tegenovergestelde? Dit is de zegen. Dit is de vloek. Nu komt de zegen. Gezegend, gelukkig bent uw land, als uw koning een zoon van edelen is. Als het een man is die gerijpt is, een man die getraind is, een man die weet wat er van hem verwacht wordt. En uw vorsten op de juiste tijd maaltijd houden. Tot versterking. Zie, maar dat is het punt bij het eten. Het is een versterking van hun lichaam. En niet om zich te bedrinken. Zie, wat een waarschuwing naar de leiders. Hier houdt de prediker zo zegen en vloek, zoals we dat zo vaak zien, voor ons, zoals we dat al eerder zagen. Zo belangrijk dat inderdaad we gaan begrijpen dat inderdaad voor leiders het bijzonder ongepast is. En ik zou er ook kunnen zetten, ja, dronkenschap is verboden voor leiders. Maar ik heb er ook neergezet, is ongepast, omdat het gewoon een breder perspectief is. Dronkenschap verlaagt het moraal. Dat is wat de Bijbel ook heel duidelijk zegt. Wie dronken is, weet niet meer wat hij doet. Heeft geen controle meer over zijn lichaam, over zijn wezen. Heeft geen controle meer over zijn denken en doen. Met alle negatieve gevolgen van dien. En wie dronken is, klimt nooit omhoog bij de ladder van het moraal. Die klimt niet naar beneden, die glijdt naar beneden. Alle weerstand is weg. Het is een geoliede baan naar beneden. Bij dronkenschap gebeuren de meest immorele dingen. Dronkenschap leidt altijd tot ongerechtigheid. Het heeft altijd een negatieve invloed op het moraal. Altijd komt een negatief gedrag naar boven. Ik hoef niet eens op te noemen wat er allemaal voortvloeit uit dronkenschap. Ik kan het alleen maar zo omschrijven, dan hoef het alleen maar zo om te schrijven. Drank haalt elke innerlijke weerstand omver. Neemt elk schaamtegevoel weg. Draait de volumeknop van ons geweten op nul. Brengt de lusten van het vlees direct aan de oppervlak en daarboven. Het degradeert de persoon volledig. Wilt u een openschrijving? Romeinen 13, 13. Laten wij als bij lichte dag eerbaar wandelen. Niet in brasserijen, vreedpartijen, als ik het zo mag omschrijven, netjes. En drankgelegen. Die twee gingen samen. Niet in wellust. In de HSV staat slaapkamers. Wellust is seksueel immoreel. En losbandigheid. En niet in twist en nijd. Allemaal zaken die voortvloeien uit dronkenschap. Wellust, losbandigheid, twist, nijd. Dronkenschap zet de deuren open, wagenwijd open voor immoreel gedrag. Misbruik, geweld, agressie zijn allemaal zaken die dronkenschap met zich meebrengt. Huwelijken zijn op de klippen gelopen. En meer dan één. Ook van christenen. Gezinnen zijn compleet ontwricht. Kinderen zijn voor altijd beschadigd. Gezinnen waar dronkenschap heerste en waar inderdaad het moraal verlaagd was. Relaties zijn verzuurd. Volken ontheemd. En wereldrijken zijn gevallen. Dronkenschap verlaagt altijd moraal. Hoef maar te denken aan Noach. We hebben hem net genoemd. Hij lag niet wel gekleed in zijn tent, dronken. Nee, naakt. Zeggen, was hij niet meer bij zijn zinnen? Wel, het laat zien dat het zelfs in die tijd was een enorme schaamte. Een enorme schaamte. De wet spreekt er later ook over. Het is een oneer om je schaamte bloot te geven. Om je lichaam bloot te geven. Op een wijze zodat het niet hoort. Maar tussen man en vrouw is dat oké, maar daarbuiten niet. De zondige wereld waarin wij leven, de zondige natuur die we hebben, is kleding een enorme zegen. Het is een noodzakelijke zegen. De Heer, dat was het eerste wat hij maakte voor Adam en Eva. Hij slachtte daarvoor zelfs dieren. Adam en Eva hadden wat gefabriceerd. Ja, de Heer zei, dat gaat niet zo lang mee. Je moet iets hebben wat permanent blijft. Een stuk leer. Ugh. Oh nee, dat zeiden ze niet, hè? Nee. Ik geloof niet in die evolutiegedachte. Noach lag dronken en naakt. Dat was schaamte. Maar het was de meest rechtvaardige man. We gaan verder in Genesis. Genesis 19. We hoeven het niet op te zoeken. We mag er één op, maar dat is niet zo erg. Ik geloof vers 35 of 30 tot 38. Lot. Gaat uit Sodom en Gomorra weg. Zijn vrouw kijkt achterom. Poef, zoutpilaar. Wat zeggen Lot zijn twee dochters? Ah, onze vader is oud. Wij hebben nog geen kinderen. Er zijn geen mannen. Laten we hem dronken voeren. En gemeenschap met hem hebben. Nu, we kijken naar Lot zijn dochters. We zeggen, Lot zijn dochters leefden als vrouwen van Sodom en Gomorra. Dat is waar. Maar Lot is nog altijd bij zijn zinnen geweest. Lot zijn moraal is ook verlaagd. Hij laat zich dronken voeren. Hij heeft gemeenschap met zijn dochters. Hij is daarvoor verantwoordelijk. Dan zijn we nog maar hoofdstuk 19. Het verlaagt altijd het moraal. Ga dus mee naar 2 Samuel, hoofdstuk 11. David gebruikte dit principe om het moraal te verlagen van iemand. Of in ieder geval het moraal te veranderen. David wist dit, gebruikte dit. We lezen niet zozeer dat David dit ook overkomen is, dat hij dit zelf ervaren had. Maar hij wist het effect van alcohol op het lichaam van iemand. Hij was bekend met het verhaal van Lot zijn waardigheid, die totaal volledig weg was. En dat, ja, wat daar gebeurd is met Noach. David had gemeenschap met Batseba gehad. Hij had gehoord dat ze zwanger was. En hij deed er alles aan om dat te bedekken. Uria, kun je even uit het veld terugkomen? Kom. Je bent vast vermoeid van de reis. Je bent zo lang al in het veld geweest. Ga toch eens lekker naar huis. Eet en drink. En slaap met je vrouw. Vers 11 van 2 Samuel 11. En Uria zei tegen David, wat de ark van Israël en Juda verblijven in tenten. En mijn heer Joab, de legeroverste, ja. En de manschappen van mijn heren hebben in het open veld hun kamp opgeslagen. Zou ik dan naar mijn huis gaan om te eten en te drinken? En het woordje drinken daar slaat op inderdaad oinos, de wijn. En met mijn vrouw te slapen? Ha, zowaar u leeft en uw ziel leeft, dat zal ik niet doen. Dit is gewoon een soldaat, die moet je hebben. Dit is een man, die moet je in je leger hebben. Zo loyaal aan de opdracht van de Heer. Nee, waarom moet ik zo'n bevoorrechte positie hebben? Dat is helemaal niet nodig. Ah ja, ik kan naar huis gaan en ik kan eten en ik kan drinken. Dat mag allemaal. Ik mag met mijn vrouw slapen, dat mag. Maar dat doe ik niet, want ik heb een hogere prioriteit. Ik heb een andere standaard, ik heb een hogere opdracht, een moraal. Ik hoor daar te zijn, wat doe ik hier? Maar een beetje aanpappen, dat is dan nergens voor nodig. Je zal maar bericht krijgen van, ja, Uria, je moet naar huis. Ik naar huis? Waarom moet ik naar huis? Hier hoor ik te zijn. Dit is mijn werk. Hier, bij Joab. Maar het lukt hem niet. Maar David zoekt toch een weg om hem te bedekken. Vers 13. 2 Samuel 11. David nodigde hem uit, zodat hij bij hem at en dronk. En hij maakte hem dronken. Als het niet op de rechtvaardige manier kan, zegt David, dan gebruik ik datgene wat ik weet dat effectief is en het moraal vaak verlaagt. Drank. En die avond vertrok hij om zich met de dienaren van zijn heer, van zijn heer neer te leggen op zijn slaapplaats. Maar naar zijn huis ging hij niet. Dit was Davids laatste poging. Als dit niet werkt, als dit niet de lusten van zijn lichaam aan de oppervlakte brengt, als dit niet zijn moraal om naar Joab te gaan verlaagt, dan weet ik het ook niet meer. Nou, we weten zijn laatste shot die hij gebruikte. Hier, Uriah, heb je een brief, geef die maar aan Joab. Dus feitelijk is hij doodsbrief, maar dat ga ik niet vertellen. Maar hier gebruikt hij nog die list om inderdaad hem, en dat staat er ook zo mooi, hij voerde hem dronken. Hij maakte hem dronken. Dit deed niet Uria zelf. We weten niet hoe hij dat gedaan heeft, of dat hij veel gegeven heeft, of onverdund, of sterker. Geen idee. Maar het was hem gelukt. En het is alsof God in zijn genade de moraal van Uria ondersteunde. Om David te laten struikelen, niet Uria. Dat is wat drank doet. Weet u nog in 2 Samuel? Gaan we eens naar hoofdstuk 13, vers 28. Dit principe van dronken voeren is namelijk iets wat ook in de familie van David vaker voorkwam. David had natuurlijk een horde vrouwen, niet zoveel als zijn zoon Salomo, maar hij had er te veel. Maar dan krijg je dan ook halfbroers en halfzussen. En dat was namelijk het probleem dat Tamar verkracht was door haar halfbroer Amnon. Die deed zich ziek voor en die nodigde haar uit. Ik kan Tamar niet bij me dienen en hij vergreep zich aan haar en hij verkrachtte haar. Dat was een schande. Dat is nog steeds een schande. En Amnon gaat haar haten. Dan zie je ook dat het lust was, hè? En geen liefde. Ja? Dat is het grote verschil. Maar Tamar vertelt het aan haar broer Absalom. En Absalom heeft wel een plan. En die houdt zich 2 jaar gedijst of een lange periode. En die zegt, nu is het de tijd. Tijd van de schaapscheerders. Ik ga een feest organiseren. En dit is de opdracht die hij geeft. Absalom gaf zijn knechten, vers 28 van hoofdstuk 13. Absalom gaf zijn knechten de opdracht, let er toch op. Als het hart van Amnon vrolijk is. Van de wijn. En ik tot u zegt, dood Amnon, dan zult u hem doden. Nou, we springen al heel snel naar het laatste gedeelte. En wat een opdracht, hij geeft hem een opdracht om te doden. En waarschijnlijk wilden de leiders, of tenminste zijn dienstknechten, dat niet van Absalom. Zeg maar, ja man, iemand doden. Als ik zeg dood, dan moet hij dood. Dus feitelijk legt hij gewicht in de schaal. Maar hij zegt er iets bij. We moeten wel wachten, en we zullen wachten, totdat het hart van Amnon vrolijk is van wijn. Nou, het bijzondere is van deze bewoording hier, dat de tekst niet zegt dat hij dronken is. Maar op zijn minst behoorlijk beïnvloed. Dat zijn waakzaamheid lager is. Zijn helderheid van denken en observeren aangetast is. Anders zou hij niet deze zin erin voegen, dat het zijn hart vrolijk is. Zijn oplettendheid beïnvloedt allemaal om in het voordeel van Absalom dat hij in ieder geval niet zo snel weg kan zijn. Want we weten op het moment dat Amnon vermoord werd, dat iedereen vluchtte. Niemand was zijn leven meer zeker. En dat was het eind van het feest, van het schaapscheerdersfeest. Maar wat zien we hier wederom, en dat is eigenlijk wat ik hier wil zeggen. Drank verlaagt het moraal. En er is immoreel gedrag bij betrokken. De dood van een halfbroer. Het uitmoorden van. Als Amnon vrolijk is van wijn. In de val gelokt. De wijn die de zintuigen verdooft. En de prooi wordt gepakt. Alles door de wijn, door de drank. Er komt nog zo'n dergelijke omschrijving voor in Esther. Zie, als je erbij na gaat denken en je begint dan naar die praktische dingen te zoeken, dan liggen ze het zo voor het oprapen. Esther hoofdstuk 1 vers 10, Ahasveros, die dat grote feest geeft waar hij al die mensen uitnodigt, 7 dagen lang. Hij verplicht ze niet om te drinken, staat er dan ook bij. Nee, uit vrije wil. De dienstknechten die kregen de opdracht zo van, zoals een ieder wenst, zo behandel jij hem. Het was niet een verplicht drankfeest. Dat was nog genadig. Maar hij had het ook andersom kunnen zeggen. Dan zeggen jullie drinken zoveel. Ik las ergens dat dat ook mogelijk was in die tijd. Dus dit was nog vrij. Maar wat staat er dan in vers 10 van Esther hoofdstuk 1? Op de 7e dag, de laatste dag van het feest, toen het hart van de koning vrolijk was door wijn. Nou, dat is een lange omschrijving. Dan roept hij die knechten bij hem, die eunuchs, en hij geeft hen de opdracht, haal koningin Vasti. Maar die zin die daartussen staat is cruciaal, toen het hart van de koning vrolijk was. Dit is niet positief. De terminologie die hier gebruikt wordt in de context is dat hij hier wel degelijk beschonken is. Dat hij hier wel zeker onder invloed is. En dus niet meer een heerser is met grote wijsheid, maar een heerser met grote dwaasheid. Hij roept haar, zij weigert. Waarom weigert Vasti? Wat had de koning daar nog bijgezet, als je even verder leest, dat hij haar kon tonen aan het publiek. Hoe mooi ze was. En zij komt niet. Best mogelijk, staat niet in de tekst, best mogelijk omdat het één grote zuippartij was en een feest waar zij zich niet bij wou vertoeven. Geen idee, maar het zou heel goed kunnen. Wat zien we dan in vers 12? Op het moment dat Vasti zegt, ik kom niet, verliest de koning Ahasveros zijn controle compleet. En wat staat er? En de koning werd verschrikkelijk kwaad en ontstak in woede. Dat is typerend voor iemand die helemaal onder de invloed van alcohol zit, die zichzelf niet meer onder controle heeft. Een boef explodeert. En later, wat zegt hij later nog? Ja, ik heb vast die aan de kant gezet, maar ja, wat moet ik nu? Later betaalt hij de prijs. En dan komt hij tot zijn zinnen en dan denkt hij bij zijn dwaasheid, wat heb ik hier gedaan? We zien dat eigenlijk doorheen de Bijbel je een heel groot aantal voorbeelden hebt waar je dus het moraal ziet, op de helling ziet en echt onderuit gaan waar drank bij betrokken is. En daarom dacht ik ook, ik wil daar gewoon eens bij stilstaan voor wij als gemeente, als kinderen van de Heer, waar zo'n verbod staat en we dat ook goed begrijpen en dat de Bijbel ook wat dat gaat. En het is voor ons in het praktisch leven ook lastig om te zien, met name in die laatste twee voorbeelden. De vraag voor ons is heel eenvoudig. Wanneer overtreden wij dat verbod? Wanneer zijn wij dronken? De Bijbel geeft nergens richting aan een ieder van ons om te zeggen van zoveel glazen. Of zoveel promillage. Of mensen die komen en zeggen van, nou ja, wat jij ook zegt, Erik, dit is wat de dokter zegt, mijn hart en mijn lever zijn allemaal nog normaal en mijn bloedwaarde ook. Dus waar maak jij je druk in of ik nu veel of weinig drink? Als u denkt dat hypothetisch is, dat is persoonlijk mij verteld. Dat maakt ook dat we inderdaad hier kijken naar het punt dat we zeggen, maar Heer, er is nergens een heldere definitie. Vrolijk zijn van wijn, je zou bijna positief gaan bekijken. Dan zeg je, ja, het hart ontspant en dat doet het ook. Ik heb vandaag de negatieve dingen besproken. Vandaar dat ik het ook hier niet helemaal bij kan laten. Maar als de Bijbel zegt, laat ik het zo zeggen, ik ben in goed gezelschap. Paulus zegt, het is een verbod om dronken te zijn. Dat is alles wat ik ook zeg, het is een negatief verhaal, dit mogen we niet doen. Maar wanneer begint dat? Wanneer is dat? Als ik de verhalen zie bij Ahasverus, dan zeg ik, maar Ahasverus was daar zeker. Amnon hoogstwaarschijnlijk ook, het staat er niet, maar het lijkt er wel op. Waarom wordt het anders in de tekst vermeld? Waarom zou die inderdaad vrolijk moeten zijn van de wijn? Omdat dan inderdaad zijn guard down is en dat hij inderdaad niks meer, dat hij niet meer helder van denken is, niet meer snel genoeg kan reageren. Oké, Heer, hoe moeten wij als kinderen van u daarmee omgaan? Wat is de grens? Nergens vinden we een aanwijzing hoeveel we mogen drinken. Nergens in de Bijbel vinden wij een verbod in algehele zin. Dat zeg ik u ook. Wat ik hier wel eens zie is dat het heel moeilijk is. En dat de Bijbel daar ook inderdaad ook laat zien hoe moeilijk het is de lijn tussen sober zijn en onder invloed zijn. Dat die heel dun is. Dat de Bijbel die terminologie ook als het ware in de context een beetje vloeibaar maakt. En zegt van de ene keer is het vrolijk door de wijn en dan is het iets positiefs. En de andere keer is het negatief. En je ziet daar dingen uit voortkomen dat je denkt van, Ahasverus, jij zat niet aan de goede kant. Het is een hele dunne lijn wanneer nuchterheid verandert en wanneer invloed intreden doet. Ik zie het niet altijd. Want wat is de sleutel waar we mee worstelen is dit. Wanneer overtreden wij de grens van het verbod? In Efeze 8, 5, 18. Dat is het verbod. Dronkenschap is verboden. En wanneer hebben we die grens bepaald? Dat is heel lastig te bepalen. Sterker nog, in het Nieuwe Testament vind je ook heel veel uitspraken, een aantal keren, ik wil niet zeggen heel veel, maar als je goed bekijkt zijn er ook heel veel termen die richting gaan nuchterheid, soberheid, aanmatigheid, te over. Van een oudste, 1 Timotheüs hoofdstuk 3, wat wordt daarvan gevraagd? Dat hij sober is, dat zijn gedachten niet beïnvloed zijn door verdovende middelen, alcoholische middelen. Ik kan zeggen dat de Bijbel een heel reëel beeld schetst van alle gevolgen. Ik heb geen statistiek nodig. We hebben enorme waarschuwingen gezien. Maar aan de andere kant zien we ook dat de Bijbel geeft heel veel waarschuwingen als het gaat over dronkenschap. Maar het is ook een zonde die een beetje anders is dan andere. En wat wil ik daarmee zeggen? De meeste zonden komen voort uit ons hart. Die zitten in ons hart. Als die opkomen, en die komen op, die in uw en mijn leven. En dan komt er even een term bij, dan hebben wij altijd de soberheid om daarop te reageren. Om ons, zoals Eddie vanochtend ook zei, ons te verootmoedigen, vergeving te vragen, onze zonden te belijden en te verbreken en door te gaan. Zelfs op het moment dat het gebeurt. Zie maar, dat is het grote gevaar bij alcohol. Dat is niet iets wat in ons zit, in de zin van dat komt niet uit ons hart. Dat wordt er van buitenaf ingevoerd. En op het moment dat we te ver zijn, kunnen we dat niet meer bijsturen. Hebben wij niet meer de mogelijkheid om tegen de Heer te zeggen, en nu moet ik mijn gedrag bijsturen. Nu moet ik mijn moraal omhoog houden. Nu moet ik inderdaad, ben ik over de grens, nu kan ik dat niet meer bijsturen. Het is een iets ander verhaal. Er is van buitenaf iets nodig. Het zit in een fles. Als wij in de supermarkt zouden lopen, bij wijze van spreken, en er zou een fles jaloezie staan, zouden we die meenemen? Stel dat jaloezie in een fles verpakt zou zitten, zouden we die meenemen? Dan zeggen we, nou waarschijnlijk niet, maar jaloezie is ook niet altijd verkeerd. Ik ben jaloers dat mijn vrouw is, in die zin dat ze van mij is en niet van jullie. En dat zal ik verdedigen. Als het nodig is. Met liefde. Maar als daar een fles staat en er staat op jaloezie 1,95 in de aanbieding, ben ik geneigd om voorbij te lopen. En vandaar dat het alcohol ook wat harder gaat dan wat anders is. Dat zit in een fles. Dat nuttigen we met onvoorspelbare gevolgen. Onvoorspelbare gevolgen soms. We weten niet hoe het in ons lichaam werkt. Sommige mensen bewezen, nou haal ik even een statistiek erbij, zijn na het ruiken van alcohol dronken in hun bloed. Al zie je het nog niet, maar ze hebben zo'n hoog promillage, dat wordt direct opgenomen. Er zijn mensen die leven zelfs in een constante dronkenheid, omdat ze in hun lichaam alcohol aanmaken. Maar dat is wat anders. Dat is waar, hè? Die zijn er. Die missen iets in hun lichaam, die leven constant in een staat van dronkenheid. En die zijn bloednuchter als je ze ziet, spreekt en als je met ze praat. En die gaan bij de testen, dan zijn ze altijd positief. Altijd. Dat is wat anders. Dan hoor ik al stemmen omhoog gaan. Ben ik daar ook bij? Nee. Wacht. Laatste punt. Alcohol is onvoorspelbaar in ons lichaam. De ene keer, en dan zeg ik het gewoon even. De ene keer nuttig je een kleine hoeveelheid. En je voelt hem. Een andere keer nuttig je een grotere hoeveelheid en je voelt hem niet. Het is onvoorspelbaar. En net wat ik zei, als wij er zijn, hebben wij onszelf niet meer onder controle om het te corrigeren. We kunnen er niet vanaf. We moeten ons, en wat de Bijbel ook sprak, onze roes uitslapen. En dat heeft mij ook wat bij stilgestaan, om hier nog eens wat langer bij stil te staan. Dit is een zonde die we in dat opzicht kunnen vermijden. Waar we alerter op moeten zijn. En daarom dacht ik ook, ik wil wat langer stilstaan bij dat verbod. Om gewoon eens over onszelf over na te denken. En te zeggen van, Heer, u geeft hier zo'n strafverbod, geen dronkenschap. Wat houdt dat in voor u en mij in de praktijk? En ik hoop dat we zo inderdaad hieruit wegkomen. En verfrist zijn in ons hart en ons leven. Wel, Vader, als we zo weer in uw woord mochten studeren. Dan is de tijd ook weer om. Maar wat een reëel beeld geeft u van alcohol, Heer. Wat een waarschuwingen. Heer, deze is aan ons. Een verbod om niet dronken te zijn. Heer, er staat nergens een universeel verbod. Maar dat is niet waar we als eerste heen mogen gaan. Om maar gebruik te maken van onze vrijheid. U geeft zoveel waarschuwingen. Dat we ons inderdaad eerst eens moeten afvragen, waarom geeft u zoveel waarschuwingen? Waarom zo'n extreem verbod? Waarom de priesters met zo'n hoge standaard? Waarom de koning en de leiders van een land die zo aangespoord worden om vrij te zijn van bepaalde zaken? Heer, omdat alcohol bijzonder onvoorspelbaar is. Heer, we hebben geen antwoord waarom het eerste 2000 jaar van de wereldgeschiedenis we er niets over lezen. En waar de eerste voorval van Noach in zonde, wat wij kunnen zien, Heer, datgene is waar we vandaag over gesproken hebben, dronkenschap. Met alle negatieve morele en morale gevolgen van dien. Heer, mag dit zo werken in de harten, in onze harten. En mogen we dan ook inderdaad zeggen, Heer, als we in ons leven hier niet rein in wandelen, mogen we dan ook belijden, weten dat er genade is en vergeving. En dat wij onze wandel mogen uitlijnen met uw wil. Leer onze wil verstaan in Jezus' naam. Amen.